We willen eerst een gedeelte met elkaar lezen, Lucas 15, als het gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. Ik denk dat dat gedeelte in ieder geval op een heel eenvoudige manier ons een aantal dingen aanreikt als het gaat over hoe word ik bekeerd. Ik lees dus het gedeelte van de gelijkenis wat inderdaad gaat over de verloren zoon. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij een deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zei hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd, tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende, viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover het lezen van deze gelijkenis. En als je die erbij houdt vanavond, dan zal ik daar af en toe naar verwijzen. Het leek mij eigenlijk toen ik het hoorde, wilt u een lezing houden over hoe word ik bekeerd? Had ik misschien eigenlijk al ja gezegd voordat ik goed en wel nagedacht had, dat is altijd gevaarlijk. Daar gaat het vanavond namelijk ook over, voor we goed en wel nagedacht hebben. Want als je nu heel persoonlijk aan me vraagt vanavond zoals je hier zit, hoe word ik bekeerd? Dan zou ik toch beginnen met te zeggen, dat weet ik niet. En dat zeg ik je ook niet. Want het zou best eens heel goed kunnen zijn als ik zomaar een paar dingen aan zou reiken. En ik zou zeggen, nou, je moet er maar op rekenen, dat begint zo. Nou, dan ga je dan mee naar huis toe. En je wacht tot zo een keer gebeurt in je leven. En dat zou namelijk heel gevaarlijk zijn, ook niet bijbels zijn. Uiteraard zal ik een antwoord geven in het licht van Gods woord. Hoe word ik bekeerd? Maar dat heeft er ook mee te maken van hoe je vanavond hier bent. Of dat die vraag die vanavond dan centraal staat, hoe word ik bekeerd, een soort theoretische vraag is. Je kunt natuurlijk heel zinvol een avond bezig zijn met hoe werkt dit medicijn? Je kunt de bijsluiter lezen, die kun je uit je hoofd leren. Je kunt dat van verschillende medicijnen doen. En dan ben je een deskundige geworden. Je weet van heel wat medicijnen hoe die werken. Maar stel nou voor dat een patiënt daarmee bezig is. Hij bestudeert het ene recept na het andere, de ene gebruiksaanwijzing na de andere. En hij weet ook precies te vertellen. Dat medicijn, dat moet je met 2 glazen water voor het eten innemen. Dat andere medicijn, dat moet je juist met een volle maag innemen, dat weet hij allemaal perfect te vertellen. Maar hij heeft ze ook zelf nodig, die medicijnen. Maar hij heeft het nog nooit in praktijk gebracht wat die anderen misschien voorhoudt. Kijk, dan is het een theoretisch onderwerp vanavond. Dan zit je misschien hier. Ik hoop dat ik niemand aanspreek, maar het zou toch kunnen dat je hier bent, dat je denkt wel. Ik vind dat wel eens interessant om te horen wat die man gaat zeggen over hoe wordt een mens bekeerd, hoe word ik bekeerd. Als dat zo is, dat het alleen maar een theoretisch theoretische vraag voor je is tot op heden, dan hoop ik dat je na vanavond geen moment rust meer hebt voordat je deze vraag beantwoord ziet in je leven. Als dat zo is, dat je zegt, ja, maar dat is nou precies de vraag van mijn hart, dan is dat dus een levensvraag. Dan gaat het je niet zozeer om het feit hoe het dan allemaal precies moet, maar wel hoe het gaat en hoe het kan gaan. En als het een levensvraag is, dan ben ik ervan overtuigd, en dan heb je trouwens meteen één van de dingen waarvan ik overtuigd ben dat Gods woord ons dat leert. Hoe word ik bekeerd? Dat gebeurt nooit spanningsloos. Integendeel. Dan zul je, ik heb het niet over de mate waarin, dat zal ik vanavond nog wel meer zeggen, die uitdrukking, maar dan zul je een bepaalde mate van je onmogelijkheid om te bekeren ook inderdaad ondervinden in je leven. Dan zul je van twee dingen overtuigd zijn. Ik moet ook me bekeren. Want de Heere zegt dat in zijn woord. Dan heb je geen smoesjes meer. Dan klinkt er niet dat flauwe, een mens kan zich van zichzelf niet bekeren. Want daar heb je op dat moment helemaal niks aan. Integendeel, het feit dat je dat zou moeten zeggen, dat je dat ook ervaart in je leven, dat je wel probeert om jezelf te bekeren, omdat de Heere dat ook zegt, het moet. Maar dat je toch iedere keer er eigenlijk tegenaan loopt, Heere, het lukt me niet. In die heilzame spanning plaatst het woord van de Heere je altijd. Ik hoop ook vanavond, als het gaat over die vraag, hoe word ik bekeerd? En dan, ik zal het wel kort noemen, dan gaat het dus niet alleen maar over wat is nou eigenlijk bekering. Ik noem dat zometeen wel allereerst, om ook te zien hoe dat dan gebeurt. En daar moet dan vanavond, mag dan vanavond de nadruk op vallen. Hoe doet de Heere dat? En dan heb ik ondertussen al wat gezegd. Hoe doet de Heere dat? Tegelijkertijd is ik, ben jij, u, ik er wel bij betrokken. Als het gaat over wat bekering is, dan ga ik er graag vanuit dat je zegt, nou ja, dat weet ik ongeveer wel. Tegelijkertijd kan er al een van de oorzaken liggen, denk ik, dat de vraag hoe word ik bekeerd, soms een heel onduidelijk antwoord krijgt. Want waar gaat het nu eigenlijk over bij de bekering? En misschien vraag je je dat toch wel eens af. Ja, er wordt opgeroepen tot geloof, bekering, er is wedergeboorte. Waar gaat het nu vanavond eigenlijk om? En terecht, als je dat afvraagt. Ik denk dat ik het grootste deel van mijn tijd zal besteden aan de vraag, hoe word ik bekeerd in de zin van voor het eerst? Maar het zou net zo goed kunnen zijn, maar gebruik daar dan in ieder geval de vragenbeantwoording voor die gelegenheid om te vragen, ja, maar daarna dan? Ik zal er wel wat van zeggen, maar alles zeggen in drie kwartier, dat lukt natuurlijk nooit. Allereerst even dit. Als het gaat over hoe word ik bekeerd, dan vraag je dus eigenlijk naar, in het licht van het Oude Testament vooral het woord terugkeren. Hoe kan ik terugkeren, op mijn schreden terugkomen, omkeren? En in het Nieuwe Testament worden eigenlijk twee woorden voor bekering gebruikt. Eerste heeft met je gedachten vooral te maken. Hoe kom ik op andere gedachten? En dan gaat het niet over andere gedachten, over die ofgene die vanavond hier misschien bij je is, of die er niet is, maar andere gedachten over wie God is en andere gedachten over wie je zelf bent. Dat is eigenlijk wat bekering is, dat je anders leert denken. Dat zegt het Griekse woord over het woord bekering. Dat is een innerlijk iets en tegelijkertijd is er een ander woord in het Nieuwe Testament wat juist erop ziet dat ja, als je zegt ja, maar ik ben bekeerd, maar een ander zou zeggen ja, maar daar merk ik niks van joh. Dat er dan een wezenlijk element ontbreekt wat dan meer op je hele levensopenbaring betrekking heeft. Je levenswandel, datgene wat er van binnen dus naar buiten komt. Wel, hoe doet de Heere dat? En daarvoor hebben we met elkaar ook de gelijkenis van de verloren zoon gelezen. Want deze verloren zoon die keert terug. En zoals we zullen zien, die krijgt andere gedachten. Over zijn vader en over zichzelf. En als gevolg daarvan wordt hij weer kind in huis. En gaat hij ook leven overeenkomstig de regels van het huisgezin. Hoe doet de Heere dat? Als we dat met elkaar gelezen hebben, dan weet je dat die jongen de bloemetjes buiten gezet heeft. Hij heeft het vaderlijk huis vaarwel gezegd. En het eerste wat opvalt is, als het gaat om de vraag hoe word ik bekeerd, dat dat nog niet meteen gebeurt als er staat, en als hij alles verteerd had, werd er grote hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. Toen was er nog geen enkele sprake van bekering. Je moet ook maar niet te snel zeggen dat nood leert bidden en dat nood in je leven tot bekering leidt. Want de jongen die heeft allereerst nog een uitweg. Want als hij alles verteerd had en gebrek begon te lijden, dan ziet hij nog één mogelijkheid om toch nog zijn leven voor te zetten zoals hij dat tot nu toe geleefd heeft. En dat is dat hij bij een van de burgers zichzelf gaat verontreinigen. Nu, hij was dat inmiddels toch al gewend om zichzelf te verontreinigen, zo had hij geleefd. Dus of dat het nou varkens waren, de onreine dieren in de ogen van een Jood, dat deed er hem minder toe. Hij begeerde zelfs om op die manier niet alleen nog wat kost te verdienen, maar hij had zo'n honger dat hij zelfs begeert zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, maar die niemand hem zelfs gaf. En dan, hoe word ik bekeerd? En dan staat er dat prachtige zinnetje, en tot zichzelf gekomen zijnde. Hoe komt het nu dat je straks die jongen terug ziet gaan naar de vader? Dat heeft hiermee te maken dat hij in zijn leven een keer tot zichzelf gekomen is. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat je voorheen voortvluchtig was, niet alleen van het vaderlijk huis weggelopen was, maar je vluchtte ook van jezelf weg. Wees eerlijk, wanneer heb je voor het laatst nagedacht, voor het eerst nagedacht, over de vraag, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over de dag van je sterven? Als je merkt in je leven dat die gedachte, of als je zondags na een preek eigenlijk in beslag genomen bent door wat gezegd is tegen je, maar je merkt dat je de neiging hebt altijd nog om die gedachte eigenlijk weg te duwen, dan ben je dus nog nooit tot jezelf gekomen, dan ben je nog steeds zo'n voortvluchtige. Als de Heere gaat bekeren, hoe word ik bekeerd? Dan brengt de Heere je tot jezelf. En dat betekent heel eenvoudig dat de Heere je leert nadenken. Dat doen we niet. Hoe word ik bekeerd? Dat heeft met je verstand te maken. Een koe, klinkt misschien een beetje raar, wordt niet bekeerd. Dan kun je zeggen, ja, dat hoeft ook niet. Maar waarom ik het zeg is dit. Een koe heeft niet het vermogen om over zichzelf na te denken. Een koe heeft geen verstand zoals wij dat hebben. En een van de dingen die de Heere in jouw leven wil gebruiken om tot bekering te leiden, dat is je verstand. Dat heeft niks te maken met een hoog IQ of wat dan ook. Dat zou zelfs wel eens veel meer in de weg kunnen staan. Al hoeft dat natuurlijk ook niet. Maar waar het mij om gaat is dat je leert nadenken in het licht van Gods woord. Wat Gods woord ons leert, wat werkelijk wijs is. En de dingen die Gods woord geopenbaard heeft, dat die tot je doordringen. Ja, maar moet je dan niet zeggen, ja, dat is een zaak die de Heere doet. Ja, natuurlijk. Laat dat heel duidelijk zijn, hoe word ik bekeerd? De vraagstelling is al zo, dat er heel duidelijk van uitgegaan wordt, de Heere schenkt bekering. En als dat niet waar was, nou ja, dan kan ik net zo goed nu stoppen en dan kunnen jullie ook net zo goed naar huis gaan. Want dan wordt het toch nooit wat. Dus dat staat voorop. Maar als het gaat om hoe doet de Heere dat,
dan schakelt hij daar wel de mens bij in. En ik ben ervan overtuigd dat dat niet allereerst vaak je emoties zijn die de Heere gaat raken. Dat kan best. Je kunt best een keer heel emotioneel de kerk uitkomen. Of tijdens een kerkdienst heel emotioneel zijn. En dat kan ook bepaalde veranderingen in je leven teweeg brengen. In ieder geval misschien wel voor een paar maanden. Misschien zelfs voor een paar jaar. Dat je toch als gevolg van die ene preek, waardoor je emoties opborrelden, waardoor je toch ook wel wat besef had van het feit wat er gezegd werd, dat dat je ook raakte. Maar als dat alleen je emoties zijn, dan ben ik er bang voor dat er na verloop van tijd hetzelfde effect is als dat je een steen in een vijver gooit. Dat borrelt en begint flink op en je ziet flinke kringels om die steen. Maar eer dat het een beetje verder is, dan wordt het water weer zo vlak zonder rimpel. Dus de emoties worden gebruikt, laat dat duidelijk zijn. Maar als de Heere echt door wil werken, dan zal hij altijd gebruik maken van ons verstand en tot zichzelf gekomen zijnde. En als iemand zegt, ja, een mens kan zichzelf niet bekeren. Je kunt toch wel nadenken. Je denkt toch over, weet ik het, hoeveel dingen na. Je denkt over toekomstplannen na. Zou de Heere dan niet van een mens ook mogen vragen dat hij zijn verstand gebruikt? Ja, je verduisterde verstand om na te denken. En als de Heere dat nu als een weg wijst in zijn woord, dat hij ook je verstand zo wil inschakelen, het lezen van Gods woord, het bidden met je verstand. Daarom is het ook een dwaze redenering om te zeggen, ja, een mens kan zich niet bekeren, een mens kan niet bidden, en het vervolgens ook gewoon helemaal nalaat en in een soort leidelijkheid alleen maar afwacht. Dat is onbijbels. En wat ik nu zeg, dat betekent niet dat die mens zichzelf gaat bekeren. Maar wij hebben wel onze plicht te doen. En de Heere heeft wel de weg van de middelen gegeven. En daar hebben wij over na te denken. En het is waar. Als het hier over die verloren zoon gaat, en tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, dat je inderdaad moet zeggen, waarom kwam dat moment niet eerder? Hij had toch voorheen ook zijn verstand wel, maar dat heb ik al gezegd, hij was voortvluchtig. Zo kun je het zeggen van de kant van die jongen vandaan. En natuurlijk zit er ook wel een kant aan waarvan je zou kunnen zeggen, ja, en toen drong de Heere zo binnen in zijn verstand, dat zijn verstand verlicht werd en dat hij toen pas echt na ging denken. Over waar kom ik eigenlijk vandaan? En wat wordt er van mijn leven als ik op deze manier verder ga? En zo keert hij dan in tot zichzelf. Dus die vraag, als de vraag hoe word ik bekeerd? Daar zou ik dus als eerste dit van willen zeggen. Heel nadrukkelijk dat de Heere je verstand daarbij inschakelden dat het je plicht is om na te denken over datgene wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En natuurlijk kun je dan tegenwerpen, ja, maar daar ben ik er niet mee en daar is een mens nog niet bekeerd wel, kent hij heel de Bijbel uit zijn hoofd. Ja, maar precies, je kunt je Bijbel wel uit je hoofd leren, maar weigeren na te denken. Om het misschien nog duidelijk te maken, als je vanmorgen gelezen hebt in je Bijbel, voordat je naar je werk ging, voordat je naar je school ging, dan kun je de Bijbel lezen, die Bijbel dicht doen en dan weg. Wat de Heere als plicht geeft en wat hij ook wil zegenen en wat hij in mensenlevens al meer dan eens heeft willen gebruiken, is dat je nadenkt over wat je gelezen hebt. Want de duivel die komt niet zozeer in de weer tegen het feit dat je de Bijbel leest. Ook wel, maar hij wordt pas vooral actief als het je gehoor krijgt, als het je in beslag gaat nemen, als je er ook werkelijk over na gaat denken. Dan moet je er niet verbaasd van opkijken dat de ene vreemde, zondige gedachte soms na de andere je hoofd wil vullen, zodat je eigenlijk het teleurgestelde gevoel hebt van, nou, ik kan mijn Bijbel net zo goed dicht doen. Want de duivel weet ook dat de Heere je een verstand gegeven heeft om na te denken. tot zichzelf gekomen zijnde. En dan ga je dus je eigen situatie eerlijk onder ogen zien. Dan ga je dus zien, ik ben van huis weggelopen. Ik heb God verlaten. Hij heeft mij niet verlaten, ik heb God verlaten. Ik ben in deze ellende terechtgekomen. Deze jongen, en ik weet het is een gelijkenis, dus het gaat niet om alles helemaal uit te leggen, maar deze jongen die kan alleen maar zeggen als iemand hem zou vragen, joh, wat doe je hier nou bij die varkens en je ziet er zo beroerd uit. Hoe komt dat nou? Moet hij dan zeggen, ja, mijn vader. Dat had hij daarvoor wel gezegd. Toen hij het nog zo goed kon vinden daar in dat vergelegen land. Hoe kom je hier? Ja, mijn vader, dat is allemaal niks. Die had de ene regel op de andere en ik voelde me er helemaal niet thuis. Ik wilde mijn eigen boontjes doppen en daarom ben ik er vandoor gegaan. Maar als hij daar bij de varkens zit, dan kan hij niet zeggen, ja, mijn vader. En al zou hij het nog geprobeerd hebben te zeggen, dan kan het niet meer. Dan gaat hij zijn eigen dwaasheid inzien hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Je bent een dwaas door van God weg te lopen. Dat is een van de dingen die de Heilige Geest ook leert. Hoe word ik bekeerd? De Heilige Geest laat je je dwaasheid zien. Niet meteen altijd de grootte van je schuld bijvoorbeeld. Daarom heb ik het nu ook zo een keer verwoord. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk in. Denk aan de preek van Petrus. Als de mensen geprikt worden in hun hart. En die vraag klinkt, hoe word ik bekeerd? Dan is dat een vraag ten gevolge van het feit dat ze zich ineens ervan bewust worden door de Heere gemaakt. En dat heeft ook met hun verstand te maken dat ze erover nadenken, wat heb ik eigenlijk gedaan? Welke gij gekruisigd hebt. Dan wordt hun ongeloof ook echt tot schuld en dan vragen ze, hoe word ik bekeerd? Dan staat meer die schuld allereerst op de voorgrond. De schuld van het ongeloof, van het verzet tegen de Heer Jezus Christus. Maar net zo goed kan dat zijn dat de Heer je voor allereerst laat zien hoe dwaas je geworden bent door de zonde. En dat het dwaas is om bij de Heer weggelopen te zijn en dat vrijwillig gedaan te hebben en dat ook moedwillig gedaan te hebben. Ondertussen merk je dan al dat er wat gebeurt in het leven van de jongen. Want als hij zegt hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, dan is hij ondertussen wel anders gaan denken over zijn vader. Want dat zei hij niet toen hij van huis wegliep. Toen zei hij niet, zelfs de slaven bij mijn vader hebben het zo goed, ze hebben overvloed aan alles. Hier merk je dus, en ik stip die ding alleen maar kort aan, dat als hij op weg gaat naar zijn vader, terugkeert naar zijn vader, dat hij niet alleen ingekeerd is tot zichzelf in de zin van zijn eigen dwaasheid gaat zien, maar ook gaat beseffen hoe dwaas hij geweest is om over zijn vader te denken en dat zijn gedachten ook werkelijk veranderd worden over zijn vader. Hij gaat iets zien van de goedheid van zijn vader. Dat zelfs die slaven het daar in huis best hebben, terwijl hij hier nu honger leidt. En als je je afvraagt, wat bracht die verloren zoon nou eigenlijk terug bij zijn vader? Hoe wordt hij bekeerd? Is dat de honger die hij voelde in zijn buik? Oh, die heeft de Heer misschien best willen gebruiken. Maar dat op zich zou ik niet als het voornaamste willen noemen. Die andere gedachten over zijn vader. Het huis van zijn vader gaat weer trekken. Hij krijgt heimwee naar huis. Nou, daar had hij nog nooit last van gehad. Hoe word ik bekeerd? Een ander element. Je krijgt heimwee naar God. Er gaat iets trekken. Van de kant van de Heer uitgezien, maar dat kun je dan allemaal niet altijd bekijken, is dat de vaderlijke liefde, want de gelijkenis tekent het, die vader die stond op de uitkijk. En als je wil weten van hoe komt het nou dat die jongen tot andere gedachten komt, nou die vader is niet veranderd, die jongen die moest veranderd worden. Die vader was altijd nog de vader die de jongen weer wilde ontvangen. Alleen hij had daar geen enkele zicht op, zelfs niet tot die vlak bij zijn vader was. Ik kom daar zo nog wel op terug. Wat het belangrijkste is, dat niet de broodplank van zijn vader hem trekt. Dat hij van de ellende afkomt zozeer. Natuurlijk, dat speelt daar best doorheen. Dat mag dus ook. Als iemand van jullie zou zeggen, hoe word ik bekeerd? En er altijd nog vragen bij heeft dat het net lijkt of dat je heel egoïstisch bent. Als je aan de ene kant wel gelooft dat de Heer in je leven begonnen is, maar aan de andere kant merkt, ja, maar ik zit er nog zo zelf tussen. Het gaat mij eigenlijk alleen om mijn eigen behoud. En het gaat eigenlijk alleen om mijn eigen zaligheid. Ik zou bijna zeggen, en nou en? Waar staat er in de Bijbel dat daar wat mis mee is? Als de Heer Jezus zegt, ontvliet de toekomende toorn. Waar doet hij dan een beroep op? Op je eigen liefde. Zelfs die zondige eigen liefde. En natuurlijk heb je gelijk. Dan moet je best dingen afleren. Maar dat blijft toch heel je leven zo. Maar laat dat nooit een verlammende werking hebben. Dat je daardoor je laat ophouden met de gedachte, ja, maar het is me nog niet echt om God begonnen. Het gaat me nu allereerst nog om mezelf. Die dingen liggen misschien wel veel dichter bij elkaar. Als dat je op dat moment kunt beseffen. Maar de vader die trekt in het leven van deze jongen. En daar heeft hij dus andere gedachten over gekregen. Hoe word ik bekeerd? Ik krijg andere gedachten over wie God is. God is goed. Zeg je dat mee? Niet theoretisch, maar God is goed. Of verdenk je de Heere op een bepaalde manier nog altijd van alles en nog wat? Heb je harde gedachten over God? Gedachten voortkomend uit je ongeloof? Het heeft er ook mee te maken dat je andere gedachten krijgt over jezelf. Dat heb ik min of meer al aangeraakt. Als je je eigen dwaasheid gaat zien, nou voorheen had hij de wijsheid in pacht. En met zijn eigen wijze neus de hoogte in, heeft hij daar zijn goed doorgebracht in dat land? Hij, de rijke man. Hij, de wijze, die tenminste de vrijheid verkozen had. Allemaal elementen die bij onze eigen wijsheid horen. Maar de Heere brengt hem tot andere gedachten. Mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Manasse in de gevangenis. Kwam die ook tot bekering in zijn beroerde omstandigheden, heeft de Heere best gebruikt. Maar je leest dan in 2 Kronieken 33 op een bepaald moment. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Dan heb je ook die andere gezindheid die dan openbaar komt in het leven van Manasse. Wel, en zo gaat deze jongen op weg naar zijn vader. Ik zal opstaan, dat is het besluit, en tot mijn vader gaan. En dan de hartelijke schuldbelijdenis erbij. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ook weer zo'n kenmerkend iets, hoe word ik bekeerd? Dat gaat nooit zonder schuldbelijdenis. Ik noem deze elementen niet precies in die volgorde. En bewust niet. Dwaasheid erkennen, schuldbelijdenis doen, andere gedachten over God, andere gedachten over jezelf. Maar ze horen er wel allemaal wezenlijk bij. En er is niemand die thuis zal komen zonder dat hij eerlijk heeft tegen de Heer leren zeggen, ik heb gezondigd, ik heb mijn doel gemist, ik ben een mislukkeling in uw ogen. Ik heb alles gedaan wat u verboden had te doen en ik heb niet gedaan wat u geboden had te doen. En het voornaamste ervan is, ik heb u niet lief gehad. Ben ik dan een vader, zegt de Heere, waar is mijn eer? En als je dat als pijn gaat voelen, dat je inderdaad God niet verheerlijkt, en dat je daar bedroefd over wordt, bedroefd naar God toe, en zo ook hartelijk je schuld leert belijden. Ondertussen, als je nou eens in gedachten de verloren zoon volgde. En je zou hem vragen bij de varkenstrog, hoe word jij bekeerd? Ik denk niet dat die beste jongen daar op dat moment een heel antwoord op kon geven. Oh, dat is zo. Als hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ja, jongen, weet je wel hoe je dat moet doen? Weet je wel hoe dat gaat? Ik denk dat hij je verbaasd aangekeken had van man, waar heb je het over? Ik moet daar zijn. En val me nou alsjeblieft niet lastig met van ja, weet je dat nou wel zeker dat je dat wil? En denk je niet dat het straks tegen zal vallen? En allerlei vragen, hoe ben je het op die gedachte gekomen? In het leven van die jongen is het gewoon nood en hij kan niet anders meer. Kijk, het kan misschien soms zo lijken, hoe word ik bekeerd? En misschien nu vanavond ook wel of dat dan allemaal heel ingewikkeld is en moeilijk is. Maar op het moment van die de verloren zoon is het helemaal niet moeilijk meer. Ik zou bijna zeggen, dan gaat het vanzelf. Door de innerlijke aandrang wordt hij getrokken naar huis. En al had hij er 10 tegen gehad, dan was hij nog niet tegen te houden geweest. Want dat hoort er dus ook bij dat je een innerlijke overtuiging hebt. Dat zolang als je niet je vader ontmoet hebt, in de gelijkenis in die beeldtaal, dat het dan, ja wat dan, wat zou je nou zelf zeggen, zolang als ik niet met God verzoend ben, wat dan? Dacht je dat die jongen hier onderweg kon gaan zitten, langs de weg, en zich een poosje zitten verheugen in het feit, oh nou heb ik al zo'n stuk van de weg afgelegd. En dat hij daar eens een poosje ging zitten, nou ja, hij kon niet picknicken, want hij had niks bij zich. Maar dat hij daar eens een poosje in het zonnetje ging zitten en zitten mediteren van, oh ja, nou is er dit gebeurd, dat gebeurd. Nou ben ik al dit en ik heb dat geleerd. Dacht je dat? Natuurlijk niet. Dat deugt ook niet. Als je je onderweg alvast wat rijk gaat zitten rekenen, van wat is er ondertussen allemaal gebeurd. Nee, er blijft een stuk onrust in dat hart. Tenzij dat hij eerst de vader ontmoet heeft in deze gelijkenis. Maar ik zal opstaan, dat is een vast besluit. Dat is ook wel een verschil met vele andere emotionele opwellingen. Hoe word ik bekeerd? Morgen. Doet de Heere dat zo? Dat als de Heere zijn woord op je aandringt, dat het gevolg daarvan is dat je zondagsavonds naar huis loopt uit de kerk, ik noem maar wat. En dat je denkt, morgen. Morgen ga ik echt bidden. Morgen zal ik echt de Bijbel lezen. Het geloof van morgen, dat is het ongeloof vandaag. De bekering van morgen is je onbekeerlijkheid van nu. En dan zeg ik het nog erg zwak. Het is het uitstel van de duivel. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen. Dus niet ik zal morgen opstaan, ik zal dan eens een keer opstaan. Ik zal opstaan en opstaande ging hij naar zijn vader. Zo werkt de bekering dat je niet langer niet meer kan. Maar dat je van binnenuit gedreven wordt. Andere gedachten. En zo komt hij dus ook bij de vader thuis. En als het erom gaat is van het wonder van die ontmoeting daar thuis. Dat is niet dat die jongen in de armen van zijn vader snelt. Maar dat prachtige uit deze gelijkenis. Als hij nog ver van zijn vader was. En ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dat deze jongen met zijn hoofd naar beneden gelopen heeft. Misschien af en toe wel gekeken heeft. En wat denk je? Zou die steeds sneller zijn gaan lopen of harder zijn gaan lopen? Het is maar even om je gedachten eens even mee te nemen. Zou je nou steeds harder gaan lopen? Of denken van ja, ik geef je het antwoord niet. Dat weet ik niet, staat er ook niet, moeten we ook niet over gaan fantaseren. Maar als je tegen je vader moet gaan zeggen, vader ik heb gezondigd en het is hartelijk gemeend. Dan kun je natuurlijk aan de ene kant gaan verdedigen. Ja, dan zal die wel toch wat langzamer zijn gaan lopen. Want dat hij dacht, ja, wat zal mijn vader wel niet zeggen. Maar ik kan me net zo goed voorstellen dat hoe dichter die bij huis komt, hoe harder die gaat lopen. En dat hij steeds harder is gaan huilen, zoals een klein kind dat doet. Die toch steeds harder gaat lopen naar huis toe. Maar laat dat maar rusten. Dat is maar even om eens te proeven hoe het van binnen leeft. Steeds harder of langzamer, maar het belangrijkste is, die vader stond daar en die vader zag hem komen. En dat is een prachtig beeld, dat die vader die jongen zo tot zich trekt. En dat die vader naar die jongen toe komt, voordat die jongen eigenlijk goed en wel bij zijn vader is. Want hoe word ik bekeerd? Waar hebben we het eigenlijk over? Als bekering niet een werkelijkheid was. Als bekering ook niet een mogelijkheid was. Niet een mogelijkheid in de zin van, nou ja, daar kun je er nog eens een keer voor kiezen. Ja, dan nee, zo bedoel ik het niet. Maar dat de Heere geopenbaard heeft dat hij ook zondaren wil bekeren. En met de daad ook bekeert. Dat hij het verstand van je wil verlichten. En als gevolg daarvan, als de Heere via ons verstand werkt, dan werkt hij ook naar ons hart toe. Zodat je emoties daarbij geraakt worden, dat geloof ik ook. De een meer, de ander minder. Dat heeft ook met je aard, met je karakter te maken. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Maar ook dat je wil veranderd wordt. Want die jongen die eerst niet wilde, die gaat nu metterdaad willen. En die jongen die zijn hart eerst gesloten had voor zijn vader, dat is nu een hart wat geopend is naar zijn vader. Zodat ieder woord wat straks uit de mond van zijn vader komt, hij indringt. De liefde waarmee dat gesproken is. De liefde die ook in zijn hart uitgestort was als het geheim van en opstaande ging hij naar zijn vader. Maar bekering is dus echt mogelijk. Hoe word ik bekeerd? Daar kan dus een antwoord op gegeven worden. En dan moet je niet meteen zeggen, ja, maar ik weet nog niet of de Heer mij wil bekeren. Mag ik je dan meteen maar even in de reden vallen? Ik had het anders aan het eind gedaan. Maar mocht er iemand zijn die zegt, ja, alles goed en best. Ik geloof ook wel dat dat gebeurt in het leven van Gods kinderen zo. En dat al die elementen aan de orde komen. Maar wie zegt dat het mijn leven ooit een keer zo zal gaan? De Heer bekeert toch niet alle mensen? Waarom zeg je dat? Denk je dan klein van de Heere? Of werp je dan tegen? Nee, ik denk niet klein van de Heere. Maar het staat toch in de Bijbel, niet allen worden bekeerd. En dat staat toch ook in onze belijdenisgeschriften, dat niet alle mensen bekeerd worden. En daar heb je op zich gelijk in. Maar begin nou eens een keer niet aan die kant. Het enige wat je moet beantwoorden, is de vraag of het waar is wat ik lees, ja of nee. En dan heb je een voldoende antwoord op de vraag, wil de Heere mij wel bekeren, ja of nee? Als ik je één vers lees uit Ezechiël. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven, zegt de Heer? Want ik heb geen lust aan de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Is dat nou waar of niet? Ligt de Heere dan of niet? Zou de Heere je willen bekeren of niet? Je moet ook eens van die kant de dingen bezien. En de Heere aan zijn woord houden, dat vindt de Heere echt niet erg hoor. Als het zo welmenend staat, dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En denk ook aan wat bijvoorbeeld Ezechiël 36 zegt. Als het gaat inderdaad over de gave van de bekering. Al juist als je er tegenaan loopt. Dat de bekering ook inderdaad iets is waarvoor je verantwoordelijk bent. En dat geldt ten volle. Maar als je misschien wel geprobeerd hebt om daar zelf eens aan te beginnen. Ik zeg niet dat advies, ja, begin dan maar om jezelf te bekeren en dan kom je wel tot ontdekking dat je niet kan. Dat is wel zo, maar ik vind het wat een dwaas advies. Al zijn we inderdaad zo hard leers en al zal ik helaas moeten toegeven dat in nogal wat gevallen inderdaad de bekeringsweg zo gegaan is dat iemand eerst geprobeerd heeft zichzelf aan zijn haren uit het moeras op te trekken. En dan tot ontdekking komt wat hij al lang had kunnen weten, dat dat niet lukt. Maar dat je hulp van buitenaf nodig hebt. Dus zo zeg ik het niet. Dan liever zoals Ezechiël 36 het zegt, als de Heer het zegt, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u een vleeshaard hart geven. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en die bewaren en doen. Dat andere element van de bekering wat meer met je levenswandel te maken heeft. Dan mag je de Heere ook voorhouden, Heere, als dat waar is. Ik zal. Dan ben ik ervan overtuigd dat u zoveel macht hebt. Dat als u dat woord gaat vervullen, ik zal, dan zal ik volgen. En wat dacht je van wat de apostelen zeggen in Jeruzalem, Handelingen 5 vers 31. Dan gaat het over de Heer Jezus die verhoogd is aan de rechterhand van de Vader. Waarom? Om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Waarom weet ik zeker dat er bekering mogelijk is? Omdat er een zaligmaker is aan de rechterhand van God die gegeven is. Om te geven bekering. En juist daar wil de Heer ons hebben door de eis van de bekering iedere keer aan je hart te leggen. Hoe word ik bekeerd? Dat mag inderdaad uitmonden in dat bekende gebed. Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Niet meer als een dooddoener, maar als een werkelijkheid. En dat komt niks in mindering op heel concrete dingen die de Heer ons voorhoudt. Denk aan wat Johannes de Doper gezegd heeft in Lucas 3. Hoe word ik bekeerd? Met die vraag kwamen de mensen ook naar hem toe. In Lucas 3 had hij gezegd. Hij zei dan tot de scharen, Johannes de Doper, die uitkwamen om van hem gedoopt te worden. Gij adderengebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En begin niet te zeggen bij uzelf, bekeerd zijn we al. We hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En dan wijst hij op het oordeel, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En dan nog een keer, alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, onbekeerd, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En als dan tot hen doorgedringen wat onbekeerd zijn betekent, vruchteloos, en dat dan niet anders dan het oordeel kan volgen, en dat Johannes de Doper, zoals Paulus dat ook gedaan heeft, wetende de schrik des Heren, bewoog de mensen tot geloof, dan vragen de scharen hem, hoe word ik bekeerd? Wat zullen we dan doen? En dan heel concreet. Dan krijgen ze ook niet allemaal hetzelfde antwoord. Jullie krijgen ook niet allemaal hetzelfde antwoord van de Heer. Want Johannes de Doper zegt, en antwoorden zeiden tot hen die twee rokken heeft, die delen hem mee die geen heeft. En die spijzen heeft, doet desgelijks. Dat was het ene antwoord. En anderen die met die vraag kwamen, er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? Hoe word ik bekeerd? En dan zegt Johannes de Doper, eis niet meer dan hetgeen u gezet is. Dat was hun bijzondere zonde. En dan komen ook de soldaten, hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? Hoe word ik bekeerd? En hij zei tot hen, doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen met uw bezoldiging. Want dat was hun bijzondere zonde. Dus dat heeft dus te maken met heel concrete dingen. En dat is ook voor je gebedsleven van groot belang. Als je weet dat er een bepaalde zonde in je leven is, die tollenaars deden, die krijgslieden deden, de andere mensen deden. Hoeft niet per se hebzucht te zijn, het kan je eerzucht zijn, het kan welke andere zonde dan ook zijn. En je bidt s'avonds, Heere, hoe word ik toch bekeerd? Wilt u me bekeren? Dan hoort dat samen te gaan met, wat zullen we doen? En als de Heer een bepaalde zonde concreet aanwijst, dan heb je daartegen te strijden, wil je eerlijk, oprecht bidden. Want als je zegt, ik bid er al zo lang om, dan zou een van de oorzaken wel kunnen zijn dat je niet eerlijk met jezelf omgaat, omdat je een bepaalde zonde toch aan de hand houdt, waarvan je weet dat het zonde is. Hoe word ik bekeerd? Ik heb aan het begin dat vreemde antwoord gegeven, dat weet ik niet. Ik wil er nog wel op terugkomen. Ik heb een paar dingen genoemd uit de Bijbel. Meer als een paar dingen is het ook niet. Maar als Zacchaeus naar me toegekomen was, hoe word ik bekeerd? Hij zocht Jezus te zien en klom in een boom. Als Levi nu gevraagd had, hoe word ik bekeerd? Die zat gewoon zijn werk te doen. Levi, volg mij. Zacchaeus, haast u en kom af. Hebben ze allebei dezelfde weg? De Heere begon in hun leven heel verschillend. Ook weer gemeenschappelijk. Ze werden geroepen, zeker. Ook daarna hebben ze gemeenschappelijke dingen geleerd. Maar het begon verschillend. Twee vrouwen. De Canaanese vrouw die dus met haar dochtertje, met de nood van haar dochtertje bij de Heere Jezus kwam. Die leek eerst afgewezen te worden. Je weet het wel, van de kruimeltjes alleen voor de honden is het brood. Of voor de kinderen is alleen het brood. En dat zij dan zegt, ja Heere, maar de kruimeltjes dan. Als je denkt aan die andere vrouw, de Samaritaanse vrouw. Hoe word ik bekeerd? Dan heeft de Heere Jezus ook weer precies bij de geschiedenis van die vrouw een passende bekering, mag ik het zo noemen? De Heere doet dat altijd, ook in overeenstemming met de situatie waarin een mens leeft, waar die uitgehaald wordt. Ook nog die te maken heeft met een bepaald karakter. Een heel diepgaande bekering, waar je misschien wel eens naar kunt verlangen. Dat je zegt, Heere, ik wou inderdaad dat ik zo bekeerd werd als Paulus. Als ik dat lees in Handelingen 9 en ik zou een keer op de weg zo tegengehouden worden, dan wist ik tenminste zeker dat ik bekeerd was. Wees daar maar niet zo vol verlangen naar. Overigens, Paulus heeft zich nooit beroemd op zijn bekering. Dat zou een van de gevaren kunnen zijn waarom de Heer het niet doet in jouw leven. Maar het betekent ook dat Paulus een hele harde les nodig had. En als Paulus op die manier bekeerd werd, Lydia, een vrouw die gewoon rustig onder het woord zag, zat zondag aan zondag. En ze had Paulus horen preken. En ze hoorde Paulus nog een keer preken. Toen opende de Heere het hart van Lydia. Ging dat gepaard met veel emotie? We lezen er niks van. Dat kan ook op een hele vredige manier gebeuren. Zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. En dat is zo mooi, die vrouw die dwingt Paulus in huis. En waar hebben ze het over gehad? Ik ben ervan overtuigd dat ze het over de bekering gehad hebben. Over hoe goed de Heere was. En dat Paulus misschien wel zijn bekering verteld heeft. En dat Lydia vertelt wat in haar leven gebeurd was. En Paulus heeft niet tegen Lydia gezegd, oh jongen, heb jij geen licht gezien? Ik wel. Het omgekeerde is ook niet gebeurd. Dat Lydia misschien tegen Paulus zei, joh, heb jij 3 dagen als een blinde daar in dat huis gezeten? Dat is ook raar. Dat is bij mij helemaal niet gebeurd. Zou het niet van de duivel geweest zijn? Voel je? Ze hebben daarin, omdat ze bekeerd waren tot God. Hoe word ik bekeerd? Dan is het niet de vraag, hoe kan ik een beetje anders gaan leven? Dat red je zelf wel. Als die mensen zijn met behoorlijk wat wilskracht, ja, je kunt jezelf natuurlijk bekeren. Wat dacht je nou? Het is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt een andere, als je het nodig vindt, andere kleren aan doen. Je kunt anders gaan praten. Je kunt andere gewoontes hanteren. En je kunt daar wat van maken. Dat kan allemaal, maar dat is niet de bekering tot God. Dat is de bekering tot godsdienst of zoiets. Maar bekering tot God, zoals de Heere dat werkt, dat wordt ook een bekering tot Christus. Dat kan niet anders. Want heeft de Heere een ander doel om zondaren tot zich te trekken? Niemand kan tot de Vader komen dan door mij, zegt de Heere Jezus Christus. Dus als je bekeerd wordt, hoe word ik bekeerd? Dan zal de Heere dat zo doen dat je tot hem gebracht wordt. Tot de zaligmaker Jezus Christus. Zoals Paulus later aan de gemeente van de Thessalonicenzen kan schrijven. En dat gij tot God bekeerd zijt. Van de stomme afgoden verlost. Om God te dienen. Dat hoort er ook echt bij. Hoe word ik bekeerd? Je krijgt de verlangen om God te dienen. Als de vraag klinkt, wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Je zou het misschien nooit bij huisbezoek zeggen. Ik. Maar in je hart leeft op zijn minst het antwoord wel. Heere, ik heb er zin in gekregen. Van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen. En hoe, zegt Paulus dan? Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Dat hoort bij de bekering, omdat geloof en bekering de twee scharnieren zijn waarop de deur naar het koninkrijk der hemelen opendraait. Ik had gedacht, ik zal het heel kort doen, om je ook nog mee te nemen naar de kerkgeschiedenis. Over de vraag, hoe word ik bekeerd? Ik heb daar straks nog wel wat tijd voor bij de vragenbeantwoording. Ik zou je nog wel één ding willen noemen. Als het gaat over de vraag, hoe word ik bekeerd, dan blijkt heel duidelijk dat ook betrouwbare gidsen uit de kerkgeschiedenis altijd oog gehad hebben voor centrale dingen in de bekering van ieder mens. Maar ook voor de verschillende wegen die de Heere gebruikt. Een voorbeeld. Bunyan heeft een heel duidelijke bekeringsweg gehad. De vloekende ketellapper. Die eerst heel vroom wordt. En dan ontdekt dat hij daarmee voor God niet kan bestaan. En zo tot het kruis van Christus geleid wordt. Je weet, hij heeft die twee bekende boeken geschreven. De Christenreis, de Christinnenreis. En ik vrees wel eens dat de Christenreis bekender is dan de Christinnenreis. En dat in die situatie mogen we inderdaad wel eens wat vrouwvriendelijker zijn. De Christinnenreis. De poelwankelmoedigheid. Ik hoop dat je het boek gelezen hebt, anders moet je het beslist een keer doen. Bunyan tekent Christen in zijn wanhoop. In de poelwankelmoedigheid, daar was Christus zo diep in weggezongen dat hij dacht, ik kom om. Moet je nou vervolgens tegen iedereen gaan zeggen, en je wordt pas echt bekeerd door God als je zo wanhopig geworden bent dat je in de poelwankelmoedigheid terechtkomt en dat je eigenlijk geen hoop meer over hebt. Ik zou het niet durven zeggen. En Bunyan ook niet. Want als die Christiana op reis laat gaan met haar kinderen, wat doet Christiana dan? Dat wat Christen in zijn ongeloof niet deed. Over het pad door het moeras. Steunend op die stenen die de Heere neergelegd had. De belofte van vergeving. Dat is zomaar één verschil. En als je de Christenreis vergelijkt met de Christinnenreis, zijn er echt gemeenschappelijke dingen die ieder leert. Maar de Christinnenreis is veel liefelijker, rustiger. Om een oud woord te gebruiken wat Braak al bijvoorbeeld gebruikt. Een bedaarde weg, een geleidelijke weg. De weg van Christen is meer schokkerig, heviger emotioneel. Je zou het misschien omgekeerd wat verwachten, omdat vaak gezegd wordt dat vrouwen emotioneler zijn. Laat dat maar. Ik zeg het alleen maar om aan te geven dat niet de mate van emotie belangrijk is van hoe word ik bekeerd. Ook niet dat je zomaar kunt zeggen van die poelwankelmoedigheid. Ja, daar kom je eerst terecht, voordat je daar terecht komt. Christiana kwam er niet terecht. En als ik daarmee mag afsluiten, en dan heb ik mijn tijd echt verbruikt, zie ik. Als het gaat over hoe word ik bekeerd. En dan zal ik even moeten kiezen wat ik je nog zal noemen uit de kerkgeschiedenis. Ik kies Brakel. Thuis in de boekenkast staat hij. Er zijn ook boekjes in hedendaagse Nederlands vertaald. Dat is mooi om te lezen. Maar hij noemt bijvoorbeeld 5 verschillende types van bekering. Verschillende manieren waarop een mens tot de Heer Jezus gebracht wordt. Heel kort. Soms in een heel korte tijd. Schielijk. Met hevige schokken. Stokbewaarder bijvoorbeeld. De moordenaar aan het kruis. Anderen, zegt hij, worden overgebracht tot Christus en zijn genade met grote verschrikkingen. Van de wet die dondert in hun leven. En dat ze het woord verdoemenis door hun ziel voelen gaan. Anderen, zegt hij, op zeer evangelische wijze. Want juist als Jezus hen verkondigd wordt, de zaligheden en de volheid in Jezus Christus de middelaar overstelpen de ziel en de zoetigheden van de goederen van het evangelie. Overstelpen ze zo hun ziel dat ze geen tijd hebben om aan hun zonde te denken. Natuurlijk leren ze dat wel, maar op dat moment niet. Anderen, zegt hij, brengt de Heer over in veel bedaardheid, heel rustig, heel kalm. Ze zien hun zonde en ellende buiten Christus, ze zien de zaligheid in Christus. En allengskens worden ze overgebracht, zo uit de duisternis tot het licht. Zo althans is hun beleving. Wel nu, ik hoop dat duidelijk geworden is. Misschien ben je teleurgesteld. Misschien was het fijner voor je geweest. Als je nu gezegd had, en nu weet ik het. Hoe word ik bekeerd? Eerst dit. Dan dat. En tenslotte dat. Ik zou mezelf oneerlijk vinden. Ik zou ook tekort doen aan de Bijbel. En daar gaat het om. Het enige wat telt is, je bekering, die moet in de Bijbel staan. En dan is het een echte bekering. En daar wordt ook het antwoord gegeven op de vraag, hoe word ik bekeerd?